We hebben je 2 weken geleden gebeld, net voor de eerste ronde van de Franse lokale verkiezingen. Ondertussen zijn die 2 rondes gepasseerd en je rapporteert dat er hoopvolle signalen waren uit de Franse stembus. Ik vermoed dat je het een beetje hebt over de uitslag in Parijs.
Wel, de 3 grote steden die vallen mee tegen de verwachtingen in. In Parijs houdt links, centrum links, meer dan stand. Rachida Dati wordt verpletterd, 40% tegen meer dan 50. Dat is zeer goed nieuws. Dat was een zeer rechtse coalitie. Een coalitie rond Rachida Dati, let op, met uiterst rechts van Reconquête. Dat is echt het chique ultrarechts. Met de familie Macron, het echtpaar Macron, die dat volop steunde. En Dati zelf, de Republikein. Dus die zijn verslagen. Dat is bijzonder goed nieuws.
Ik wil daar nog eventjes op verder ingaan. Want wat is wel belangrijk, het is de grootste stad van Frankrijk. Je mag de rest dan over de andere steden gaan we direct hebben. Maar Reconquête, wat is dat dan?
Reconquête, dat is de partij van Éric Zemmour. Die in 24 kandidaat was voor de presidentschap. Die toen wel 7% gehaald heeft, maar in het begin in de peiling zelfs op 13-14% zat. Dat is concurrentie van de Rassemblement National van Marine Le Pen. Ja. Dat zijn puurdere fascisten dan Rassemblement National. En dat is een beetje vereenvoudigd hoor.
Maar hoe komt dat eigenlijk? Want ik dacht dat Macron, ja, die wilde geen socialistische eerste minister, maar ik dacht dat hij ook toch wel een soort cordon sanitaire rond Rassemblement National en extreem rechts aanhield, maar dat klopt dan niet.
Dat klopt nu zeker niet meer. Als men bekijkt ook in Marseille, de tweede grootste stad, dat de mensen van Macron op de lijst stonden van centrumrechts, met een lijsttrekster die heel krasse fascistische uitspraken gedaan heeft.
In welke zin?
Dan kun je toch niet meer van een cordon spreken.
Wat heeft ze dan gezegd? Want ze stond op een klassiekrechtse lijst. Maar...
Dat was Madame Vassal en die heeft letterlijk de slogans herhaald van Pétain, Patrie, Famille, Travail. Ja. Iedereen weet, dat ligt zeer gevoelig in Frankrijk, dat de slogans zijn van de collaboratie. Bon. En in Parijs is dat, ik kan mij moeilijk voorstellen, dat Macron zich niet realiseert dat hij in hetzelfde kamp zit met Reconquête. Reconquête, merkwaardig is dat Reconquête, dus die chique fascisten, in het 16e arrondissement in Parijs, dat is... crème de la crème, dat ze daar meer dan 20% halen. Mm-hmm. Enfin, dat is het chique Parijs dat achter Dati staat.
Zijn dat eigenlijk de mensen die een soort heimwee hebben naar de pre-Franse revolutionaire tijden? Zo, terug naar het ancien
regime?
Ja,
inderdaad. Dat is de contra-revolutie. Hè. Dat is gewoon, die zijn niet voor gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid. Integendeel, die zijn daar radicaal tegen. Nu, als je terug naar Parijs, van in de eerste ronde heeft Macron partij gekozen tegen zijn eigen partij. Renaissance, de partij, zogezegd, van Macron. De partij van Macron stond achter de centrumkandidaat, Bournazel. En Macron heeft tegen zijn partij in partij gekozen voor Dati. Dus dat zijn zeer bewuste keuzes.
Dat was dan eigenlijk vooral een keuze eigenlijk tegen de linkse kandidaat die gewonnen heeft. Dus de sociaaldemocraat Manuel Grégoire.
Ja, ja, absoluut.
Wat is het profiel van die Grégoire? Is die een, je hebt er de Franse Soumise, daar hebben we het vorige keer over gehad, die de rode lap is, maar hij is een sociaaldemocraat.
Dat is een zeer klassieke sociaaldemocraat die altijd... gemiliteerd heeft of ambtenaar geweest is binnen dat sociaal-democratisch stadsbestuur van Parijs. In de tijd met Delanoë, de burgemeester, die bij de presidentsverkiezingen telkens partij gekozen heeft voor Macron. Zijn dus geen erg linkse mensen. Hè?
Ja, maar hij schrijft ook dat hij elke steun van het La France Insoumise afwees. En desondanks heeft Macron hem laten vallen. En koos hij voor Dati.
Ja, ja.
Dus dat die Manuel Grégoire, die dus gewonnen heeft, de sociaaldemocraat, van Dati, ja. Dati die gesteund werd door Macron, die Emmanuel Grégoire, schrijf je, hij wees alle steun van de linkse LFI af.
Ja, ja, ja.
Dus
ja,
desondanks heeft Macron, zelfs al wijst hij alle steun voor LFI af, toch gekozen voor Dati in plaats van voor hem.
Ja, 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 dat is waarschijnlijk een rol. Dat is de pure anti-linkse reflex. En men stelt vast dat dat bij een groot deel van de Macronie, wat daarvan overschiet, en bij rechts in het algemeen, dat wat gespeeld heeft in de tweede ronde, er is nu een analyse gemaakt deze week, wat erg gespeeld heeft in de tweede ronde, is dat rechts meer gemobiliseerd heeft in steden waar het erop aankwam tegen links te stemmen, vooral tegen LFI, dat rechts meer gemobiliseerd heeft tegen links. Gewoon de anti-linkse reflex. En dat zal waarschijnlijk ook volgend jaar sterk spelen als met de presidentsverkiezingen. En rechts, ook klassiek rechts, positioneert zich vooral in functie van tegen links. Wat links mogen zijn. Mm-hmm. Want als we nu kijken naar de PS, de ruzies die daar binnenin zijn, dat gaat over de balans van de tweede ronde. Dat de rechtervleugel van die partij, wat daarvan overschiet van die partij, de rechtervleugel, die zegt, kijk eens overal waar er een fusie geweest is met LFI, en ze geven altijd de vierzelfde voorbeelden, dat heeft niet gewerkt, de kiezers zijn niet gevolgd. Nu, dat komt deels omdat ze dat zelf gesaboteerd hebben, in sommige gevallen echt letterlijk kandidaten weggetrokken, campagne gevoerd tegen de lijst van Verenigd Links. Maar ook merkt men dat rechts veel meer gemobiliseerd heeft tegen links. Wat rechts ook mogen zijn.
En, dus vanaf het moment dat er een dat LFI erin zat, werd er dan...
Ja, is rechts meer gaan stemmen. Het probleem van links was in de tweede ronde van de mensen te mobiliseren. Dat is vooral een groot probleem voor LFI. LFI heeft in de eerste ronde, in de tweede ronde een beetje bevestigd, enkele grote successen, lokale successen geboekt. Maar telkens ziet men dat de opkomst daar laag was. En het probleem is voor een partij als LFI, als dat lokaal is, geeft dat niet. Je hebt dan toch een meerderheid. Maar als dat nationaal is, bij het nationale, en vooral bij presidentsverkiezingen, als je mensen die kunt mobiliseren, ja, dan staat je op voorhand zeer, zeer zwak natuurlijk.
Mm-hmm. Ja.
En rechts mobiliseert wel, uit een anti-linkse reflex. En bij links, bij rechts merkt men dat, wat ik er vorige keer ook over had, dat er een porose is tussen rechts en uiterst rechts. Dat ze gemakkelijk overlopen. Dat is gewoon uit een oude anti-linkse reflex die niet gespeeld heeft of veel minder gespeeld heeft 2 jaar geleden bij de nationale verkiezingen. Heeft men gezien dat rechtse kiezers in veel gevallen toch voor linkse kandidaten, zeker voor sociaaldemocraten, stemden tegen uiterst rechts. Dat is aan het verdwijnen.
Ja.
Die reflex.
Je hebt het bijvoorbeeld over Limoges, we kunnen niet op iedere stad ingaan, maar Raphaël Glucksmann heeft daar gewonnen, denk ik, van Place Publique, er zijn ook heel veel partijen daar, hè. In een coalitie tegen, als ik het goed lees, van de PS en RFI. En dat is toch wel eigenaardig, want ik dacht dat je bij een van onze vorige gesprekken maanden geleden, dat je zei dat die Raphaël Glucksmann zelf sociaaldemocraat was. Waar heb ik dat misschien?
Hij heeft een eigen partij die rechts staat van de klassieke sociaaldemocratie, die ook al zo rechts staat. Dus,
ja. Is dat een van die voorbeelden die je aangaf van dus een... Van dus dat dan, ja, alles wat... Want ik dacht dat hij kwam, zijn verleden was toch PS? Van Glucksmann.
Ja, ja, dat wel. Maar enfin, het verleden van veel Macroniën, van kopstukken van de Macronie, was ook PS.
Mm-hmm. En hoe heeft u eigenlijk het Rassemblement National gedaan? Want ja, het is natuurlijk, je zei vorige keer dat er vooral lokaal gestemd wordt, zeker als het over de kleinere steden ging. Maar is er daar iets uit te concluderen voor meer een algemene trend in het land? Wat betreft RN, dus voormalig Front National?
RN doet het niet goed in de hele grote steden. En minder goed in de halfgrote steden, waar ze dachten van in enkele gevallen door te breken. Hun bolwerken zijn in het zuidoosten, in Pas-de-Calais en een beetje in het noordoosten. Mm-hmm. Nu, wat merkt men? Ze hadden gerekend op winst in Nîmes en Toulon. En Nice. Nice hebben ze gehaald, maar Toulon is tegengevallen. Daar heb je een grote mobilisatie gehad rond de rechtse kandidaat, waar links, het weinige links dat daar was, ook voorgestemd heeft tegen het terrein. Dat is compleet mislukt. Nochtans, vroeger zijn ze daar zeer lang aan de macht geweest in Toulon.
Ja, was dat niet de eerste stad waar ze aan het bestuur kwamen?
Hoe zegt u?
Was dat niet de eerste stad of de tweede stad waar
ja,
ze ooit
aan... Ja, de eerste grote stad die ze ooit bestuurd hebben. En daar slagen ze in om terug te keren. Ze hadden erg gerekend op Nîmes. Daar is het links, een communistische kandidaat, die burgemeester wordt. En vroeger was dat een communistische stad. Dus die traditie keert terug. Dat is de enige troost trouwens voor de communistische partij. Want die had ook gerekend op de Havre en enkele andere steden. Dat is mislukt.
Is dat dan de reden waarom dat je zegt, van het zijn hoopvolle signalen uit de Franse stembus?
Wel, dat is toch hoopvol dat links heeft twee steden gewonnen. Hè? Want wordt dan de nadruk gelegd op Limoges en Toulouse is mislukt. Maar ze hadden die steden niet. Ze hebben die niet kunnen veroveren. Maar ze hebben wel Saint-Étienne veroverd en Nîmes. Dat zijn twee belangrijke winsten. Dus als je de volledige balans maakt, zeggen van... Links heeft gefaald op veel punten. Dat klopt niet. Mm-hmm. En het feit dat Toulon en Nîmes mislukt is voor het terrein, dat zijn ook hoopvolle signalen. Is dat hoopvol voor de presidentsverkiezingen volgend jaar? Dat zijn compleet andere verkiezingen. Dat gaat overal in al die gebieden gaan de verhoudingen anders liggen. Ja. Ook al om te beginnen, wie gaat er tegenkandidaat zijn? Dat is nu, links gaat zeer verdeeld naar de presidentsverkiezingen gaan, vrees ik. Want bij de PS willen ze, de druk is heel groot van zeker niet met Mélenchon. Mélenchon wil hoe dan ook kandidaat zijn. Nu, als hij de tweede ronde zou halen deze keer... dan is hij waarschijnlijk kansloos tegen de kandidaat van het RN. En dat zal waarschijnlijk Bartella zijn.
Mm-hmm. En is er eigenlijk iemand anders die een valabel kandidaat is van de niet-extreemrechterzijde om effectief als tweede uit die stembusgang te komen bij de eerste ronde?
Ja, dat is heel goed mogelijk. Dat er bijvoorbeeld iemand wordt als Retailleau... of een van die andere figuren bij rechts die zich nog moet bevestigen. Hè? Want uit peilingen komt er niemand sterk naar voren, behalve die Retailleau.
En die zou meer stemmen kunnen halen dan gelijk welke kandidaat dan de meer centrum-linkerzijde?
Ja, daar hangt er vanaf van. Als de Macronie, als Attal, de voorzitter van de Macron-partij Renaissance, per se zelf kandidaat wil zijn, als dat verbrokkeld wordt, heel dat centrum rechtsveld, ja, dan is het echt niet voorspelbaar wie er in die tweede ronde komt.
Maar het is ook een teken dat er langs linkerzijde dan een verbrokkeling is als men niet voor een kandidaat kan gaan die dan de tweede uit de bus zou komen.
Ja, hoe dat links een kandidaat gaat aanduiden, ik bedoel links buiten LFI, dat is me nog niet helemaal duidelijk. De PS had tot nog toe gezegd, de meerderheid van de PS, we gaan voorverkiezingen houden in september. Voorverkiezingen gaande van aan de ene kant mensen die uitgesloten zijn bij bij LFI. En aan de andere kant tot Glucksman, de rechterkant. Mm-hmm. Nu, er zijn mensen die daar volop mee bezig zijn met die voorverkiezingen voor te bereiden. Maar nu is een druk heel groot binnen de PS. François Hollande, ex-president, zou graag weer kandidaat zijn. Glucksman wil ook graag kandidaat zijn, maar die wil absoluut geen voorverkiezingen. Want ja, zeggen ze, dat gaat links versnipperen. Maar ze vrezen vooral dat zij niet gaan gekozen worden. Ze hebben geen apparaat, ze hebben geen militanten om voor hen campagne te voeren.
Ja.
En hoe moet je dan wel een kandidaat aanduiden? Ja, zegt Hollande, laat ons een beetje voortgaan op peilingen. En Glucksman die zegt, ja kijk, ik heb de Europese verkiezingen gewonnen, 2 jaar geleden. Hij heeft een lijst geleid met Place Publique en de PS vooral. En die lijst heeft een relatief succes gehaald in 24, 13%. Nu, met 13% vind je nog presidentsverkiezingen. Mm-hmm. En dat was een lijst met de PS erbij. Dat was vooral PS stemmen. Of dat hij dat terug waar kan maken bij presidentsverkiezingen. En dan nog 13%, haalt je daar de tweede ronde mee. Dat is ook zeer twijfelachtig.
Wanneer gaat er daar een beetje meer duidelijkheid over komen? In de zin van, wanneer moeten we u nog eens opnieuw contacteren voor een voorbeschouwing bij de Franse presidentsverkiezingen? Dat dus meer relevant zal zijn dan de speculaties nu?
Nu, denk ik, begin volgend jaar.
Oké. Goed. Ja, wel, dan zou ik voorstellen dat we het hier laten rusten. En dan, maar ongetwijfeld gaan we je nog eens opnieuw contacteren voor begin volgend jaar. Want ik zie dus op de website van uitpers.be, waar je zeer actief op bent, hè, met stukjes over AIS, Oman, Meloni, Duitsland, Praag. Dus de mensen moeten dat maar eventjes nalezen op uitpers.be. En ik zal je nu verder van je namiddag laten genieten, want je moet door, hè, denk ik.
Ja, ik moet gasten ontvangen. Nu, ik wou toch nog iets vertellen. Mm-hmm. Heb ik nog 1 minuutje?
Absoluut,
het verlies groen. Hoe groen daar zich juist, positioneert. Ja. Dat is wel belangrijk. Want als ik het heb over links, buiten de LFP, heb je ook een ecologist groen. En die hebben 5 steden verloren vorige zondag. Mm-hmm. Dus die zitten wel met een kater. En waardoor dat hun ambitie om brug te vormen tussen LFI en de PS een beetje in het gedrang komt. Maar hoe dat gaat evolueren, daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Oké, uitstekend. Ja.